Dit is de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. Je luistert naar Paula Heijnen. Ik ben auteur van het boek Evenwicht in Uitvoering. Dat gaat over ons fysieke evenwicht. Maar ik heb natuurlijk ook te maken met mijn psychisch evenwicht. En ook die verhalen die deel ik in deze podcast Evenwicht Je Leven. En in deze aflevering neem ik je mee naar een herinnering van lang geleden, waar ik, als ik daar nu op terugkijk, ook alweer heel anders naar kijk. Dit is seizoen 10, aflevering 1, Kruispunt. Pas geleden zag ik de lijnen van vliegtuigen, de strepen in de lucht van vliegtuigen, die elkaar hebben gekruist. En het was precies een kruispunt geworden. En ik heb daar een foto van gemaakt. En deze gebruik ik ook als afbeelding hier bij deze aflevering. En toen ik die foto had gemaakt, bedacht ik ineens dat in 2006 mijn leven niet alleen een kantelpunt is geweest, maar dat het eerder een kruispunt is geweest. En dat besefte ik natuurlijk niet op dat moment, helemaal niet in 2006. Pas nu kan ik terugkijken en het is bijna 20 jaar later. Het had ook heel anders kunnen gaan toen. Het lijkt een beetje op dat wat als. Maar ik neem je even mee in een rijtje van mogelijkheden wat er had kunnen gebeuren. Ja, en soms geef ik even het gevolg aan. Maar het gaat mij meer over van ik had ook anders kunnen reageren. Op dat moment in 2006 wist ik niet dat ik een keuze had. Want het is mij overkomen en ik heb min of meer gereageerd vanuit een primaire houding. Daar ga ik strakjes op in. Maar ik wil nu even een rijtje aangeven met wat er ook had kunnen gebeuren. Wat er had kunnen gebeuren is dat ik de hele tijd, toen ik echt helemaal mijn balans kwijt was, mijn evenwicht kwijt was, letterlijk en figuurlijk, dat ik hele stevige emoties had. Dat ik heel woedend was en ontzettend verdrietig. Dat ik min of meer een soort slachtoffer was en me ook als een soort slachtoffer had gedragen. Ik had ook kunnen kiezen om te gaan troost eten. Allerlei lekkere dingen gaan eten, zogenaamd heel lekker. En ik vraag me ook af of ik er echt van genoten zou hebben. Maar troost eten gebeurt nog wel eens als je echt helemaal niet lekker in je vel zit. Dat had kunnen gebeuren en uit mijn verhaal hoor je nu al, denk ik, dat is niet gebeurd. Ik had me ook kunnen verliezen in films kijken. Nu bestond Netflix nog niet, maar ik had wel de tv aan kunnen zetten en dan alleen maar gaan zappen en kijken en kijken. En het is de vraag of ik dan wel iets echt gezien zou hebben of ik dat onthouden zou hebben. Maar dat ik dan de hele dag alleen maar dus voor die tv zou zitten. Ik had ook kunnen kiezen om alcohol te gaan drinken. En eigenlijk om dan de emoties waarschijnlijk te dempen. En je dan ja, zo vaak alcohol drinken dat je er niet meer bij bent. En dat misschien dagenlang ook. Ik had ook kunnen doen alsof er helemaal niets aan de hand was. Dat ik me helemaal groot hield. Het gevolg daarvan zou zijn geweest dat ik nog veel vaker aanvallen van draaiduizeligheid had gekregen. En ja, ik kon sowieso nauwelijks op mijn benen staan die eerste maanden. Maar ik had toch wel een beetje mijn kop in het zand kunnen steken en dan doen alsof er niks aan de hand was. Ik had ook kunnen kiezen om te gaan schrijven of om te gaan zingen. En alles wel vanuit mijn stoel, want ik kon niet makkelijk lopen. Niet zelfstandig lopen in die eerste maanden. Ik had kunnen gaan knutselen, schilderen of tekenen. Maar ik weet nog wel dat ik echt niet creatief kon denken op dat moment. Wat ik wel ging doen, vertel ik strakjes. Ik had ook heel veel mensen deelgenoot kunnen maken. Dat ik heel veel mensen ging bellen en ging mailen, zodat ik me niet zo alleen voelde. Als iedereen het huis uit was, naar school en naar werk, dan was ik helemaal alleen in huis. En dat ik dan alleen maar andere mensen ook om me heen verzamelde en contact wilde leggen, heb ik dus niet gedaan. Als mijn man en mijn zoons thuis waren geweest, dan had ik ze ook allerlei opdrachten kunnen geven. En dat had ik op een vriendelijke manier kunnen doen, of juist op een hele onvriendelijke manier, dat ik helemaal niet aardig voor ze zou zijn geweest. Dat had gekund. Ik had ook heel chagrijnig kunnen zijn en ook echt helemaal nergens meer interesse in willen hebben. Die interesse, die was er ook inderdaad niet. Maar ik kan me niet herinneren dat ik chagrijnig was. Maar het had natuurlijk wel gekund. Ik had ook heel veel informatie kunnen opzoeken, willen opzoeken, over wat Meniere is. En wat je daar dan aan kan doen en wat je dan allemaal te wachten stond en zo. Nou lukte het lezen helemaal niet in die periode. En ik weet niet of de informatie te vinden was. Die is er nu trouwens wel in het boek Meniere in balans. Maar die informatie, ik had natuurlijk heel veel meer kunnen zoeken. Wat is er allemaal aan de hand? Wat overkomt mij? Wat moet ik hieraan doen? Het heb ik dus niet gedaan. Helemaal niet in die eerste maanden vanaf 2006, vanaf die eerste aanvallen van draaiduizeligheid, dat ik daarna ook een hele periode niks kon. En tijdens een schrijfdag in 2016, dan heb ik 16 jaar tinnitus, want die is in 2000 begonnen. En dan heb ik 10 jaar Meniere. En tijdens die schrijfdag krijgen we een opdracht. Er liggen dan verschillende stapeltjes kaarten. En ik neem het tarotkaartendek. En daar pak ik een kaart uit en dat is de kluizenaar. En deze kaart heeft een schaduwkant. En daar staat op, trekt zich terug uit de maatschappij. Kan anderen in nood niet helpen. En dat brengt mij dan direct terug naar 2006, toen dus de Meniere begon. En dan schrijf ik het volgende. Door de zware aanvallen van draaiduizeligheid blijft er, tussen de aanvallen door, een grote instabiliteit. Ik ben mijn evenwicht kwijt en kan maandenlang helemaal niets. Ik heb me volledig teruggetrokken in mijn huis. Ik kan niet werken, er zijn geen sociale contacten. Alle sporten, hobby's en vrijwilligerswerk heb ik afgezegd. Ik kan niet lezen, geen tv kijken, niet op de computer werken. En ik kies daar niet zelf voor. Mijn lichaam heeft die keuze gemaakt, omdat ik al jaren niet goed had geluisterd. Mijn lichaam heeft meerdere keren signalen gegeven en ik heb ze genegeerd. Of misschien voor korte tijd dingen aangepast die ik vervolgens weer vergat. Ja, en dat is dus het begin van het ziekteproces. Dat was heel erg heftig. En dan gaan er in het begin even dagen voorbij met huilen en toch wel met boosheid en zo. En daarna volgt dan dat kluizenaarsbestaan. Hoewel ik niet weet of dat het juiste woord is. Ik ben in ieder geval weken niet aanwezig. En mijn schrijven gaat dan verder. Niets doen is raar. En toch vliegen de dagen voorbij. Lege dagen. Lege agenda en wel een hoofd vol draaierigheid. Te harde geluiden en chaotische gedachten. Ik ben in mezelf gekeerd en ja, ik doe dan helemaal niets. Ik doe er ook niets mee. Ik heb geen besef van tijd. Ik heb geen oog voor mijn omgeving. Dat lukt echt niet, want ik heb niet eens oog voor mezelf. Ik slaap, sta op en kleed me aan. Ik ga ontbijten. En dan heb ik een redelijk vast ritme in een vertraagd tempo. Zeer traag. Alsof je een film in slow motion ziet. En na het ontbijt ga ik zitten op de bank. Maar ik weet niet eens hoe de dagen verlopen. Ik ben er niet. Voor niemand. Ik ben alleen met mijn eigen lawaai in mijn hoofd. Toen noemde ik de tinnitus nog lawaai. Dat doe ik tegenwoordig niet meer. Was toen wel. Ik ben alleen met mijn eigen lawaai in mijn hoofd. En dat stopt nooit. Eind van de dag komen Roel en de jongens thuis. Roel is mijn man. En de jongens, onze twee zoons. En zij gaan koken. En dan gaan we samen eten. En ik kijk naar ze hoe ze hun verhalen vertellen. En ik kan er niet naar luisteren. Ik kan mijn aandacht niet richten. Ik kan me niet focussen. Ja, en wat ik dan nog wel weet, is dat ik in die periode meerdere malen heb gezegd, kon ik maar een winterslaap doen. Laat mij maar slapen. En in het voorjaar word ik dan wel weer wakker en dan gaat het wel weer beter. En achteraf was het misschien ook een soort winterslaap. In het voorjaar, dan moet je bedenken, in 2006 ben ik in september helemaal uitgevallen. En in het voorjaar 2007 stond ik mezelf toe dat ik niets hoefde te doen. Dat ik mezelf mocht overgeven aan de rust. Aan het inactief zijn. En toen pas kwam er echte rust over mij. En dat was toen zo heerlijk, die lege agenda. Het niets moeten. Ik hoefde voor niemand te zorgen. Ik hoefde nergens aan te denken. En eindelijk werden mijn gedachten af en toe stil. En dat was toen heel nieuw. Het was echt een heel, ja, eigenlijk een ongelooflijk gevoel. Ik kon zelf bedenken waar ik aan wilde denken, waar ik me mee bezig wilde houden. En heel langzaam ging ik weer dingen in huis doen. Ik ging weer zelf eten koken. Ik ging de was ophangen en soms een tv-programma kijken overdag. Daar had ik dan ook echt zin in. Maar dan was het ook echt maar één programma, niet de hele dag lang. Ik schrijf dan weer verder. Ik ga puzzelen. Legpuzzels maken. Stukje voor stukje, in traag tempo, want ik heb toch alle tijd. Ik geniet van de lege tijd die ik vul met wat ik op dat moment wil. En het lijkt wel één grote vakantie. Het is wonderlijk hoe ik de rust en aandacht voor al die kleine bezigheden elke dag weer kan ervaren. Laat mij maar de was ophangen. Dat is zo heerlijk werk. Laat mij maar de aardappels schillen. Eén voor één. En dat voel ik, dat zie ik, dat ruik ik. En ik hoor hoe ik dat doe. Laat mij maar. Laat mij zoveel heerlijke tijd die ik mag vullen. Ja, en vanaf dat moment stond ik mezelf toe om niets te hoeven doen. Toen is die wereld juist in mij en om mij heen opnieuw in beweging gekomen. Ik kon weer een gesprek voeren. Ik ging erop uit en ik ontmoette weer mensen. En ik beleefde de natuur op een hele andere manier. En ik wilde nieuwe dingen leren. En dat heb ik toen ook gedaan. Vanaf dat moment ben ik letterlijk en figuurlijk weer opgekrabbeld, buiten de deur gegaan en, nou ja, de wereld weer ingegaan. Vandaar dat ik het achteraf altijd een kantelpunt heb genoemd. Maar nu, met het besef dat ik ook een heleboel andere dingen had kunnen doen, is het eigenlijk een kruispunt geweest waar ik toen op stond in 2006, toen ik helemaal volledig uit was gevallen en thuis kwam te zitten. Ja, een kruispunt. Als het op dat moment een bewust wel een kruispunt was geweest, als ik toen had kunnen kiezen, dan doet me dat denken aan wat ik later geleerd heb, aan de stimulus-respons. Stimulus, dat is eigenlijk iets, een actie. En respons is dan de reactie, het gevolg daarvan. En tussen actie en reactie, tussen stimulus en respons, daar zit tijd tussen. Daar zit ruimte tussen. En in die ruimte zit keuzevrijheid. En nu snap ik dat ik toen die keuzevrijheid niet bewust had. Want om die keuzevrijheid te hebben, om de juiste keuze te kunnen maken, moet je jezelf bewust zijn. Dan heb je je voorstellingsvermogen nodig. Dan doe je dat vanuit vrije wil. En je hebt een geweten wat meespeelt. En op het moment dat ik toen thuis kwam te zitten, was ik me niet helemaal bewust van alles. Ik had geen voorstellingsvermogen hoe het daarna allemaal eruit moest zien. Daar was ik ook niet mee bezig. Ik weet niet of er een vrije wil op dat moment was, maar mijn lichaam die hield me eigenlijk tegen. Ik kon een heleboel dingen niet doen. Ik werd echt wel tegengehouden. En het geweten is er altijd wel geweest. Maar alleen het geweten, ja, daar kom je niet mee. Alles wat goed en fout is, ik geloof niet eens dat ik daar ook mee bezig was. Dus ja, het was dan wel een kruispunt, maar zonder dat ik dat ooit beseft heb, dat ik op een kruispunt stond. Maar wat heeft er nou voor gezorgd, wat ik toen gedaan heb, dat het zo gegaan is? Dat ik eigenlijk even helemaal niks deed en ja, helemaal lege dagen had en in mezelf gekeerd, die winterslaap. Ja, ik had natuurlijk nog nooit zo'n situatie meegemaakt. Een situatie waar ik alle controle over mijn leven kwijt was. Dat heb ik natuurlijk nooit eerder gevoeld zo. Alleen wat er toen wel was, mijn gezin stond voor mij klaar. Zij hebben voor mij gezorgd. Al die tijd dat ik niet voor mezelf kon zorgen, behalve dat ik mezelf wel kon wassen en aankleden en zo, maar voor de rest niet heel veel deed in huis, hebben zij voor mij gezorgd. En ik had toen ook een dak boven mijn hoofd. Ik had een warm bed om in te liggen. Dus de basisvoorwaarden voor het leven, die zijn altijd gebleven. Er was zuurstof, water, zonlicht, voeding, kleding. Ik had een huis. En eigenlijk het allerbelangrijkste is dat ik altijd de liefde van mijn gezin heb gevoeld. En dat ik altijd dankbaar, ook toen al dankbaar was, ook al was ik zelf niet helemaal bij, was ik ook op dat moment dankbaar voor alles wat er wel was en voor dat zij er voor mij waren. Dat zij voor mij zorgden. En misschien is dat wel het belangrijkste geweest. Dat ik van mijn gezin mocht ik de ruimte nemen om ziek te zijn. En dat ik zodoende vanuit het ziek zijn ook wel weer dus ja, beter werd, ging helen. En letterlijk en figuurlijk weer opkrabbelde en weer naar buiten kon. Weer mensen ontmoeten, nieuwe dingen leren. Dat staat of valt toch met het gegeven dat zij er op het moment dat ik het nodig had, er altijd voor me zijn geweest. Kruispunt. Ik noem het nog steeds wel kantelpunt. Zo staat het ook op mijn website, kantelpunt. Maar ik besef ook dat het heel anders had kunnen lopen. Dat ik op dat moment eigenlijk op een kruispunt stond, dat ik ook andere dingen had kunnen doen. Dit was seizoen 10, aflevering 1, kruispunt van de podcast Evenwicht Je Leven. Je hebt geluisterd naar Paula Heijnen. En dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.